developers zijn notoir slecht in schatten van hun eigen werk. Ik denk dat dat wel een feit is.
Ik ben het niet met je eens. Ik kan heel goed mijn werk inschatten.
Dit vind ik interessant.
Er wordt ook heel vaak gezegd, ja, we moeten 2 extra manschappen hebben van top-level segment, et cetera. Want dan gaan we 2 keer zo snel. Ja, dat is gewoon niet zo in de praktijk.
En als jij het leuk vindt om in je vrije tijd te coderen, moet je dat zeker doen. Maar dat kan je niet eisen. Je vraagt toch niet van een chirurg, verwacht je toch niet dat hij in het weekend op zijn eigen familie gaat opereren.
Wij zijn SyncICT, een IT-dienstverlener op het gebied van data, DevOps en development. We doen opdrachten voor en bij klanten. Bij Sync draait alles om blije medewerkers en werken met toffe technologieën. Werk moet immers vooral ook leuk zijn. Mijn naam is Mark Jacobs en ik ben Community Manager bij SyncICT. Ik werk nu 4 jaar voor Sync en ik doe allerlei hele leuke dingen, zoals recruitment en het vinden van opdrachten voor onze medewerkers, het organiseren van al onze feestjes, dat is eigenlijk het leukst. En nu mag ik ook nog een podcast presenteren. En ik doe dit samen met mijn collega Stefan Reenema.
Hoi.
Stefan, wie ben jij?
Ja, ik heb samen met Fabian Bos 8 jaar geleden Sync opgericht. Daar kan ik lange verhalen over vertellen. Ik zal het nu een klein beetje beknopt houden. We hebben nog meer te vertellen natuurlijk. Als 1 ding centraal staat bij Sync zijn het wel de mensen. We willen Sync echt een bedrijf maken van en voor ICT'ers. En ook al klinkt dat heel cliché, het is wel echt waar we voor staan. Maar Mark, waarom zitten we hier eigenlijk?
We hebben wel vaker van die leuke keukentafelgesprekken, waarvan we dan achteraf zeiden, nou, als we dit gewoon hadden opgenomen, dan is het gewoon een toffe podcast. Want we hebben allemaal mensen met heel veel kennis en leuke gesprekken. Er valt af en toe nog eens wat te lachen. Dus we dachten, waarom zullen we dit voorbehouden alleen aan onze eigen keukentafel? Laten we de wereld inslingeren.
En dit gaan we doen in 6 afleveringen over allerlei dingen die met ons vak en werken bij Sync. En Sync schrijf je als C-I-N-Q te maken hebben. Van data, DevOps tot development. En in deze aflevering gaan we in op de vraag:
wat maakt een goede developer?
Ja, oh, wat een duo.
Om deze vraag te beantwoorden hebben we 2 collega's van Sync uitgenodigd. Bouke Nijhuis.
Hallo.
En Jeroen Burgers.
Hoi.
Willen jullie elkaar even voorstellen?
Zeker. Zal ik beginnen? Jeroen is een senior front-end developer in de development unit van SyncICT. Hij werkt momenteel bij de politie en daar doet hij goede dingen.
Ja, en vice versa. Wat deed ik over jou, Bouke? Even los van het feit dat je als senior actief bent bij de Rabobank als Java-engineer, denk ik vooral dat je heel veel toffe dingen doet en ook heel veel ervaring mee hebt. En misschien wel de juiste persoon om deze vraag te beantwoorden van vandaag.
Dankjewel, Jeroen.
En natuurlijk ook gewoon unit manager bent van de development unit bij Sync.
En Jeroen, jij zit op opdracht bij de politie. Wat doe je daar voor luxe?
Ik denk dat het mooiste om te zeggen is dat ik normaal gesproken altijd bij commerciële klanten heb gewerkt. En dat je nu eigenlijk iets aan het doen bent voor de maatschappij. Je vangt letterlijk boeven. Dat is in feite wat we doen met de applicaties die we bouwen. En die applicaties worden of gebruikt langs de weg bij wijze van spreken met camera's, of vanuit de heli met een stuk software. Ja, dat noemen ze de TFO. Ja, die piloot is een, hoe zou je dat zeggen?
Co-piloot.
De piloot is een co-piloot. In feite de informatie te geven waar wat aan de hand is op de grond, waar ze in principe snel naartoe kunnen navigeren.
Nou, tof. Stoer. Jij was laatst toch ook mee op zo'n ritje met de politie?
Klopt, ja. Ik ben in Rotterdam mee geweest met de landelijke eenheid, met zo'n supersnelle interventievoertuig.
Wow.
Dat is een Audi A6. En daar was het vooral vrij zijn en bezig zijn met de applicatie die we maken. Dus eigenlijk de informatie van de camera's, de ANPR. Dat is ook landelijk in het nieuws geweest. Die informatie die wordt op de telefoon weergegeven voor de agent. En zij anticiperen daarop in hun dienst. En ik mocht in principe mee met zo'n dienst, die dan wel vroegtijdig werd afgekapt, maar een hele super toffe ervaring mee.
Ja, gaaf. Ja. Verwacht je niet meteen bij het vak van developer.
Nee, inderdaad. Nee. En om de vraag wat maakt een goede developer te gaan beantwoorden, wil Stefan graag beginnen met 3 stellingen.
Ja, ik heb geprobeerd om ze zo spicy mogelijk te stellen. Ik ga ze alle 3 gewoon af en dan vraag ik aan jullie om, Bouke en Jeroen, om eens of oneens te noemen. Niet te lang nadenken, gewoon wat vind je ervan? Stelling 1. 1.
Zeg ik gelijk naar de vraag?
Ja. Okay. Als je net de code schrijft, ben je een goede developer, Jeroen.
Oneens.
Eens.
Een top developer is een teamspeler.
Eens.
Eens.
En een goede ontwikkelaar herken je aan het spreken van meerdere programmeertalen.
Oneens.
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 Oeh, interessant.
Ja, om eens op die laatste meteen door te gaan. Waarom is dat niet waar?
Ik denk dat je een hele goede developer kunt zijn, ook als je maar 1 programmeertaal beheerst. Net als je ook een hele goede boekenschrijver kan zijn als je maar één taal beheerst. Ik denk dat het helpt als je meerdere talen spreekt. We noemen dat geloof ik polyglot. Want dan ken je andere technieken uit andere talen. En dat kan je op een ander, heb je een ander perspectief om naar de oplossingen te kijken. En dat gaat je helpen om betere oplossingen te schrijven. Maar je kunt nog steeds een hele goede developer zijn als je maar één taal kent.
Gaat die analogie sowieso een beetje op? Een programmeertaal vergelijken met een spreektaal?
Vind ik heel moeilijk. Een programmeur is veel meer dan alleen programmeren. Sterker nog, ik denk dat ik minder dan een kwart van mijn tijd code zit te kloppen. Dus er komt veel meer bij kijken. Ik weet niet of bij een boek schrijven of je ook maar een kwart van de tijd aan het schrijven bent. Ik kan me goed voorstellen dat je daar ook heel veel research moet doen. Maar goed, ik denk dat je bij programmeren is een van de dingen waar je heel veel tijd en energie in steekt, is communicatie. En ik kan me voorstellen dat het bij het schrijven van een boek minder is, tenzij je het met meerdere mensen doet.
Ja. Maar een kwart van je tijd maar, dat is eigenlijk heel weinig.
Ja, ik denk nog wel minder zelfs. Wow. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar Jeroen of het bij hem anders is.
Eigenlijk niet. Ook ik ben wel veel van mijn tijd kwijt aan dingen buiten het programmeren om, het schrijven van de code. Communicatie is dan natuurlijk een van de belangrijkste die voor mij wel echt bovenaan staat. En wat betreft de vraag over één programmeertaal kunnen schrijven en daarin de beste zijn of niet. Ik denk dat het wel afgekaderd is op basis van je expertise en waarvoor je wordt ingehuurd. Om daar een stuk kwaliteit voor te kunnen geven. De ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat je wel bij moet blijven. Maar dan blijf ik er wel bij dat je wel van oorsprong vanuit een bepaalde hoek komt. En dat in gedachten blijft houden.
Ja. Zit daar ook nog verschil in? Bouke, jij bent vooral back-end developer. En Jeroen, jij bent vooral front-end developer. Zit daar nog ook een bepaald verschil in? Want ik kan me voorstellen dat je, ja, als je eenmaal kiest voor Java bijvoorbeeld, dat je daar misschien wel je hele carrière in verder kan. Tenminste, tot nu toe. En bij frontend lijkt het voor mij altijd alsof die frameworks iedere week weer een nieuwe naar boven komt, zeg maar.
Ik ben echt een pure frontend. En wat bedoel ik daarmee? Ik zou nooit backend willen schrijven. Ik zou het niet als beide willen doen. Maar als programmeur, of het nou frontend of backend is, zou je het in principe, als je een goede ontwikkelaar bent, wel kunnen lezen. Je kan wel het voelen wat er staat, mits het goede code is. Dan kom je met het punt, wat is goede code?
Ja.
Even terug. Java verandert inderdaad veel minder snel dan het frontend. We hebben elk half jaar een nieuwe versie en dan komen dan kleine wijzigingjes in. Dus er zit een bepaalde cadans met kleine wijzigingen. Maar je kan het veel makkelijker bijhouden. Ik denk dat de schokken zijn minder groot.
Ik kan me voorstellen dus dat het in het geval van Java anders is dan in het geval van al die verschillende frontend frameworks.
Ik denk wel dat het heel verschillende talen zijn. Ik denk, dus backend doe je heel andere dingen dan een frontend. Een frontend is voor mij, dat is natuurlijk gechargeerd, bezig met dingetjes centreren. Dat is natuurlijk, je doet veel meer dan dat, maar goed, dat geeft wel aan, je bent veel meer bezig met layout. En met backend ben je bezig met datastromen. En dat zijn compleet verschillende vakken, waardoor je compleet verschillende technieken nodig hebt. Dus die talen zijn ook echt wel anders. Ja, je hebt ook mensen die zijn full stack, en dat vind ik heel knap, maar dan heb ik, voor mijn gevoel heb je toch altijd een soort van specialiteit. En ik kan prima, zoals Jeroen aangeeft, de frontend code lezen. Ik kan het ook zo wel een beetje schrijven, maar ik vind het gewoon minder leuk. Ik moet heel veel tijd steken in dingen die ik minder leuk vind om te doen. Dus vandaar mijn voorkeur voor de backend.
En als Java-specialist, zie je dan ooit nog een andere taal spreken?
Of spreken? Ja, zeker, zeker. Ik zat net ook na te denken, spreek ik andere talen? Mijn programmeercarrière is begonnen toen ik een jaar of 12 was. Ik had een hele oude computer die geen spelletjes kon spelen, maar ik kon wel programmeren. En zo heb ik mezelf leren programmeren. En dat ben ik ooit begonnen met Basic, GW Basic was dat. En toen later heb ik Turbo Pascal geleerd. En toen ging ik naar de universiteit en dan leerde ik Java. Dus eigenlijk ben ik polyglot, terwijl ik dacht dat ik een man die polyglot was. Ik wil eigenlijk op korte termijn wil ik Kotlin gaan leren. Dat is ook een taal die is vergelijkbaar met Java, die draait op de JVM. En zo zijn er wel meer dingen. Er zijn ook allerlei andere talen waar je best wel interessante techniek uit kan leren, die je dan weer kan toepassen, ook in Java. Ik zie mezelf nog wel andere talen leren in de nabije toekomst.
Ja. De stelling 2 was een goede ontwikkelaar is een teamspeler. Nou, jullie waren volmondig mee eens, dus weinig aan toe te voegen, denk ik.
Ja, denk ik.
En als eerste de nette code. In hoeverre dat een prerequisite is eigenlijk voor een goede developer? Zou je het om kunnen draaien dat als je geen nette code schrijft, je dus ook geen goede ontwikkelaar kunt zijn?
Ik zei ja, toch? Ik zei van
ja, je zit erbij.
Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. En ongeacht het team of het gebied waar je zit, goede code is altijd belangrijk. Alleen is wel een gradatie in aan te brengen. Ik zit nu bijvoorbeeld in een team, wij maken software. Als die down is, dan is de hele Rabo-app, maar ook de hele website is down. Dus kwaliteit is opeens mega belangrijk. Waar ik vroeger vaak in feature teams zat, en die maken dingen zodat mensen in de app nieuwe rekening kunnen open, kunnen scheiden, dat soort dingen. Als dat down is, is vervelend, maar dan raak je maar een percentage van de klanten. Waar ik nu werk, als dat down is, is gewoon alles down. Dus opeens is de kwaliteit stukken belangrijker dan vroeger. Dus mijn punt is, kwaliteit is altijd belangrijk. Alleen in sommige hoeken is het belangrijker dan in andere hoeken. Soms is een zesje genoeg, maar soms heb je ook echt een negen nodig.
Ik kan me ook voorstellen dat er dan misschien op een andere manier in het team wordt samengewerkt om dat te bewerkstelligen.
Correct. Dat betekent dat je altijd minimaal met twee personen aan de code zit. Het komt bijna niet voor dat je eentje aan het programmeren bent. Want die kwaliteit moet gewoon bijzonder hoog zijn.
Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? Ik hoor wel vaker over pair programming. Zit je dan gewoon letterlijk bij elkaar op schoot in dezelfde code te knoeien?
Vroeger wel, maar nu we zitten natuurlijk in het startje van de corona. Tenminste, ik hoop dat het startje is. En nu delen we gewoon een scherm. Maar vroeger ging je gewoon naast elkaar zitten. En in principe is het hetzelfde. Ik moet zeggen dat thuiswerken is vergelijkbaar. Ik vind het alleen wat wel heel zwaar. Het voelt alleen zwaarder de hele tijd met iemand aan de andere kant van het scherm. Ik heb het idee dat vroeger dat je naast elkaar zat, dat soepeler was. Je ging ook sneller even samen een bakje doen, even iets anders doen. En dat is allemaal net iets moeilijker geworden. Maar het principe is hetzelfde gebleven. En ja, dus door tijdens het programmeren al te discussiëren over de oplossing, is de uiteindelijke code gewoon beter.
Ja, en Jeroen, is pair programming voorbehouden aan backenders? Of is dat ook iets wat je als frontender herkent?
Ik zit het even te plaatsen hoe het bij ons eraan toe gaat. Zoals Bouken het stelt, is het echt, hè, je werkt altijd met z'n tweeën aan een stuk code. Dat is niet bij elke klant van toepassing. Het ligt ook echt aan de volwassenheid van het team waarin je zit. Is het alleen voorbehouden aan backend? Nee, dat niet. Plaats ik het op mezelf bij de opdrachten die ik, nou, laten we zeggen, recent heb gedaan, dan is dat echt maar een minimale van de tijd. En zit de pair programming vooral in de afspraken vooraf. Dus hoe ga je het doen? Wat moet je maken? Dat overleggen. Vervolgens ga je dat zelf bouwen, maar vervolgens in de pull request kom je daar dan wel weer op terug en demonstreer je dat in feite ook. En zit daar het stukje in wat je samen doet met andere collega's.
Ja. En in een ideale wereld, is dat iets wat je heel veel doet of echt maar heel selectief inzet?
Het is iets wat eigenlijk altijd gebeurt bij elke story in principe wat je bouwt. En ik vind het ook echt wel heel belangrijk om te doen. Alleen zijn wel gradaties in hoeverre je dat kan toepassen. Ja, wat Bouke net ook al zei, het op afstand werken van elkaar, dat helpt daarin zeker niet mee. Nee, je stapt minder snel op elkaar af. Je kan elkaar wel contacten, maar daardoor wordt het wel minder efficiënt om het uit te voeren.
Ja. Ja, jullie gaven allebei al aan dat communicatie superbelangrijk is voor een goede developer. Dus dat is de afgelopen anderhalf jaar dan wel een uitdaging geweest om dat goed te blijven doen, denk ik, met je team.
Ja, wat ik wel interessant vind is, vroeger liep je dus makkelijk op elkaar af. Maar goed, nu tegenwoordig, ik deel eigenlijk de hele dag, mijn camera staat de hele dag aan. Dus je kan me nog steeds makkelijk bereiken. In een ander team waar ik heb gezeten hadden we een Discord-channel, had je altijd geluid aan op de achtergrond. Dus we hebben echt wel manieren gezocht om nog steeds makkelijk elkaar te kunnen aanspreken. Maar ja, de drempel is net een stukje hoger geworden. Dus je merkt dat je toch net even minder snel andere mensen contacteert. En je komt ook niemand meer tegen bij het koffieapparaat. Hè, waar je vroeger mensen tegenkwam, oh ja, ik moet jou toch nog spreken hierover. Dat gebeurt gewoon niet meer.
Nee.
Dus dat is jammer.
Die informele momentjes waarop je elkaar ziet en daardoor ergens aan herinnerd wordt van, oh ja, dat zouden wij nog doen.
Ja.
Die ontstaan
natuurlijk minder. Ja, of gewoon net even de laatste afstemming die je nu gewoon laat liggen. Want ja, moet ik weer bellen? Oh, hij heeft al een meeting, hij is druk, dus je belt even niet. En daardoor doe je aannames en maak je misschien wel fouten. Waar je dat vroeger gewoon ook kwam je tegen. Hey, nu ik je toch zie. Laten we even die laatste puntjes op de i zetten.
Ja. Dus dat heeft ook invloed op de codekwaliteit.
Zeker. Ja.
Is er wel eens iets finaal misgegaan daardoor?
Ik heb 1, 2, 3 geen voorbeeld. Kijk, in de oude wereld gingen ook dingen mis. Ja. In de oude wereld natuurlijk de wereld voor corona. Diezelfde dingen zullen nu mis blijven gaan. En jouw vraag is, gaat er nu meer mis? Ik weet het niet. Ik denk wel dat mensen, doordat ze niet meer reizen, ik heb vandaag maar weer mogen reizen en genieten van de files, fitter op hun werk zitten. Ik slaap bijvoorbeeld veel meer dan vroeger. Nou, dat is echt wel lekker. Dus ik zit fitter op mijn werk.
Ja, je kan het ook zien. Je ziet er fris uit, Bouke.
Dankjewel. Jammer dat je dat niet kan zien op de podcast. Nee, dus dat is een verschil. Maar goed, misschien dat het een beetje compenseert voor het gebrek aan communicatie bij de koffieapparaat.
Dus het gaat ook over verantwoordelijkheid en niet meer alleen maar over kwaliteit. Nadat je in productie bent gegaan. Dus de toekomstbestendigheid van je code en de herbruikbaarheid die daarin zit. Is ook allemaal vormen van een stuk van kwaliteit wat je probeert te doen. En niet alleen maar focussen op dat ene ding wat je aan het bouwen bent.
Nou, en er is nog een groot voordeel van dat pairen. Doordat je met twee mensen hebt gebouwd, zijn er twee mensen die weten hoe het echt werkt. Het voorbeeld dat Jeroen gaf is, wat ik vroeger deed was code schrijven, iemand anders ging het review en die wist wel een beetje hoe het werkte, maar hij heeft niet dezelfde diepgang als degene die het geschreven heeft. Dus op het moment dat het kapot gaat in productie heb je dus twee mensen die snel kunnen handelen. En daarnaast, ja, mensen vertrekken, zeker in ons vak, we zijn detacheerders, dus we zitten vaak tijdelijk op een klus. Kennis gaat verdwijnt doordat mensen weggaan. Dus dat is een bijkomend voordeel van pair program. Er zijn twee mensen met echt goede die goed begrijpen hoe de code in elkaar zit.
Is dat ook iets dat door Scrum beter is geworden? Inmiddels is dat gewoon gemeengoed en vrijwel overal standaard, neem ik aan. Maar ik kan me voorstellen, toen jij begon, Bouke, dat dat nog niet zo was. Dus dat je in een project zat waar je een klein stukje code mocht schrijven en dat zeg maar over de schutting mocht gooien.
Ja, ik zit even te denken hoe dat inderdaad vroeger ging. Toen hadden we geen Scrum inderdaad. Toen werd er ook pair programmen, dat bestond natuurlijk al wel, want dat is iets voor mij uit de jaren 90 of zo, misschien al eerder dat ze dat bedacht hebben. Echter, dat werd toen niet gedaan. Dat kan ook liggen aan het project waar ik op zat. Maar dat ik heb, ja, voor mijn gevoel heeft het niks met Scrum te maken. Maar het is wel iets wat ongeveer tegelijkertijd is opgekomen.
Ja, nou, mijn punt was inderdaad dat of door te scrummen, of dat er ook voor heeft gezorgd dat er betere code is. En dat je nu ook meer nadenkt over de onderhoudbaarheid misschien van je applicatie. Of van de stukjes code die je schrijft. Waarbij het vroeger misschien nog was, nou, ik schrijf dit, nou, het werkt. De tester gaat ermee aan de slag. En iemand anders mag het daarna beheren. En in Scrum, Agile zit je misschien in een team waar je het ook zelf moet beheren in productie.
Nou, daar wil ik wel even op reageren. Wat ook een verandering die de laatste tientallen jaren plaatsgevonden is DevOps. Dat betekent dat je nu als ontwikkelaar ben je veel verantwoordelijker voor de code die je geschreven hebt dan vroeger. Kijk, vroeger maakte je code, dan gooide je over de muur naar de beheerders en die waren verantwoordelijk. Ik denk dat het nu, doordat we zelf verantwoordelijk zijn en wij zelfs 's nachts uit bed worden gebeld als het niet werkt, maak je gewoon betere code. Want je wil 's nachts niet je bed uitgebeld worden. Zo simpel is het.
Ja, snap ik. We hebben twee van jullie collega's gevraagd om ook eens antwoord te geven op de vraag, wat maakt een goede developer? En we gaan naar die fragmenten luisteren.
Leuk.
Lastige vraag. Ik denk in eerste instantie wel dat je een beetje van puzzelen moet houden. En dat is wel op zich wat wij een groot gedeelte van de dag doen. Daarnaast wat doorzettingsvermogen. Het kan zeker ook geen kwaad, want soms loop je vast en dan zie je niet echt direct een oplossing voor je probleem. En om dan daar doorheen te gaan en verder te zoeken alsnog, kan soms lastig zijn. Maar ik denk dat een van de grootste dingen wel echt is denken in oplossingen. Want er zijn heel veel verschillende manieren om je problemen op te lossen. En als je niet, zeg maar, die gedachtegang niet erbij kan pakken, dan kan je denk ik wel eens in de problemen komen.
Dat was German Hughes, onze collega, die een berichtje heeft achtergelaten over hoe hij erover denkt. Dus hij had het over puzzelen, doorzettingsvermogen en houden van puzzelen, doorzettingsvermogen en denken in oplossingen. Ja, hoe kijken jullie naar zijn antwoord?
Ik ben het eigenlijk volledig met hem eens. Je ziet wel bepaalde kenmerken terug. Hè? Het stukje nieuwsgierig zijn, eigenlijk weten wat je aan het doen bent of wat je moet doen. En alleen als je die context weet van waarom en wat je moet doen, kan je ook komen tot een oplossing. Vertaal de wensen van de business zo concreet mogelijk. Weet wat er speelt. En probeer daarin tot een oplossing te komen.
Ja, ja, ik vind in oplossingen denken, vind ik altijd een beetje een, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Nou, wat mij vooral triggerde was het puzzelen. Want dat vind ik ook. Ik vind een programmeren puzzelen. Ik vind het leuk om puzzels op te lossen. En dan in mijn vrije tijd maak ik Zweedse kaars wat raadsels.
Ja, dat zou mijn vraag zijn. Ja.
Ja, maar dus bij code heb je dus een probleem en je moet dus inderdaad een oplossing zoeken. En dat zie ik ook als een puzzel. Je moet gewoon proberen de juiste stukjes op de juiste plek te leggen. En wat German zegt, er zijn honderden manieren om die problemen op te lossen. Probeer er een te vinden. Probeer een goede manier te vinden. En dat is eigenlijk de uitdaging. Want er is eigenlijk altijd wel een oplossing. Maar het moeilijkste van ons vak is denk ik de juiste oplossing vinden. En ik denk dat er meerdere juiste oplossingen zijn, maar probeer wel een van de top 10 te pakken.
En als ik jou dan vraag, Bouke, schrijf je altijd volgens de letter van de wet? Oftewel, doe je altijd zoals het eigenlijk geschreven had moeten worden? Of neem je ook wel eens een zijpad omdat je daardoor sneller kan zijn, et cetera? Ja. Wil niet zeggen dat de kwaliteit van de code minder is.
Nee, goede vraag. Sterker nog, ik heb in mijn carrière regelmatig de kantjes eraf gelopen. En een mooi woord daarvoor is pragmatisch zijn. maar goed, zoals ik al zei, het hangt er heel erg van je context af. Hè? Dus als jij een applicatie moet hebben die 100% up is, ja, dan ga je toch echt wel voor die betere oplossing. Hè? Dan misschien schrijf je wel eerst die slechter om te snappen wat er gebeurt, maar daarna ga je hem herschrijven. Je gooit hem weg en je maakt een nieuwe. Maar echt, als jij iets maakt wat maar een deel van de klanten raakt en er moet gewoon veel nieuwe features worden opgeleverd, dan is het prima dat je af en toe een shortcut neemt. Mijn ervaring is wel, hoe meer shortcuts je neemt, hoe meer problemen je naar het einde verschuift. Dus hè, als die boel helemaal in productie is en dan kan je erop wachten tot het is kapot gaat, wat je niet hebt begrepen in het begin. Ja, en dan heb je dus een probleem. Want dan heb je dus meer tijd nodig om te fixen en dan ben je dus langer down. Dus ja, het is altijd een beetje de balans vinden. En weet je, en je kan niet altijd een 10 schrijven. Ja, je kan wel altijd 10 schrijven, maar dan wordt ons werk onbetaalbaar. Dus je moet daar keuzes en afwegingen maken. Dus de juiste balans is heel belangrijk.
Wat ik eigenlijk zelf altijd probeer is het werk beter achter te laten dan dat je het hebt aangetroffen. De term boy scouting is dan
heel mooi.
Iets wat veel vaak voorkomt.
Ja, en de vraag is dan weer, hoe ver ga je daarin?
Ja. Want Jeroen, puzzelen is voor jou ook een hobby naast werk?
Nou, alles behalve puzzelen. Het puzzelen in mijn werk, dat vind ik fantastisch.
Okay.
Het is niet weten hoe je eruit moet komen en dan toch tot een oplossing komen. Dat maakt het vak voor mij gewoon mooi.
Ja, ik zag laatst een toffe meme en ik weet niet of ik me helemaal over kan brengen zonder beeld. Maar het moment waarop je de oplossing voor je code hebt en dan zie je een juichend figuur enzovoorts. En dan daarna een dramatisch figuur, zeg maar, omdat je daarna de volgende bug weer vindt. Het is volgens mij een voortdurende zoektocht door de code heen om bij een oplossing te komen.
Maar naarmate dat speelt, word je er wel steeds slimmer in om daarmee om te gaan.
Heb je dat nog steeds, dat Eureka-moment als je een puzzel gefixt hebt?
De spirit om iets af te krijgen en ja, vooral de zoektocht ernaartoe. Dus de speld in de hooiberg of laat ik het anders zeggen, het pad van de doolhof en dan het zoeken naar de uitgang. Dat blijft gewoon een onderdeel van je vak die je eigenlijk niet eens alleen doet, maar samen met je hele team. En als uiteindelijk dat vertaalt naar iets waar de klant blij van wordt, ja, dan maak ik wel even een diepe buiging voor mezelf, maar ook voor anderen, dat we in elk geval weer een mooi stuk functionaliteit hebben kunnen opleveren.
Tof.
Ik herken het juichmoment wel. Tegenwoordig, wij heel veel mensen werken TDD, dus Test Driven Development, dus je gaat eerst je test schrijven. Op het moment dat die test groen is, yes. En
weet champagne.
Ja, maar dus, zo heb je heel veel juichmomentjes. Ja. Dus je schrijft heel veel testen en iedere keer heb je een juichmomentje. En zo hou je werk leuk, hè? Juichmomentjes.
Ja, precies. Ja. Moet je ook zelf een beetje creëren, ja.
Ja.
Werk moet vooral leuk zijn, immers.
Ja. Precies.
Kijk. Dat lijkt me een heel mooi bruggetje naar het volgende fragment.
Voor mij is een goede developer iemand die voorbij code kijkt. Ik gebruik code als onderdeel van zijn gereedschapskist. En er zijn meerdere onderdelen van de gereedschapskist natuurlijk. Ook iemand die grote problemen in kleine stappen kan opbreken. En daarmee ook niet alleen werkt, maar andere developers mee kan nemen in de oplossing. Dus dat de bedachte oplossing voor anderen ook te begrijpen is of ze nou veel of weinig ervaring hebben.
Eens, je schrijft code, maar die code gaat bijna altijd later weer aangeraakt worden. Daarnaast is er momenteel een zwaar tekort aan IT'ers. Dus het is ook heel belangrijk dat je kennis overdraagt aan de nieuwe generatie, zodat het proces voortgaat. Weer een van de grote voordelen van peer programming, denk ik. Je kan zoveel leren van elkaar. Oh, doe je dat zo? Hey, wat grappig, die oplossing had ik helemaal niet bedacht. En zo de hele dag door leer je gewoon nieuwe dingen van elkaar en draag je kennis over. Wat ik ook leuk vond, is dat hij zei grote problemen in kleine stukjes ophakken. Dat is ook heel herkenbaar. Er is altijd een einddoel. De klant wil iets, en meestal iets groots. Maar ja, dat kan natuurlijk niet in één keer. Dus dan ga je het in stukken ophakken, in stories. En die stories ga je weer in kleine deeltjes ophakken. En daar maak je weer testen op. En daar haal je weer juichmomenten.
Dan heb je weer al je juichmomentjes als je die kleine stukjes ophakt.
Maar het is heel belangrijk dat je grote problemen in kleine stukjes kan hakken eens.
De ervaring die ik alleen heb in het opdelen van grote problemen naar kleine stukjes, dat niet iedereen het kan. Niet iedereen overziet hoe groot iets is en het dan willen opdelen.
Ja, eens.
Dus die beginnen daaraan met als gevolg dat het langer duurt, et cetera, et cetera, et cetera. Het stapelt zich voortdurend op. Ik vind het niet voor iedereen weggelegd om die keuze te maken, om het kleiner.
Ik denk dat het heel erg te maken heeft met hoe goed zit je in het vakgebied. Ik ben bijvoorbeeld recent een nieuwe klus begonnen en dan ben je weer nieuw. En dus ik weet niet hoe alles werkt. Dus dan zeg ik, geef mij gewoon zo'n klein blokje en ik ga dat kleine blokje fixen. Maar echt, als ik ergens een jaar of langer zit, dan heb ik het idee dat ik wel alles kan overzien. En dan kan ik het wel in blokjes hakken. Maar mee eens, dat kan. Nou, niet iedereen, maar ook niet. Je hebt even tijd nodig om de context te kennen.
En het is misschien ook niet te verwachten dat iemand dat altijd alleen doet. Want ik kan me ook voorstellen dat je als team, als je aan iets nieuws begint, samen het grote blok in stukjes gaat hakken voordat je start.
Ja, dat is echt inzoomend op. Wat maakt een goede developer? Is ook dat een onderdeel?
Ja, dan kom je weer op samenwerking en communicatie eigenlijk. Dat is misschien nog wel belangrijker dan code schrijven dus.
Ja. Ik weet het bijna zeker.
Keep it simple.
En nog even de credits naar Bart van Dijk, hè, onze collega voor wie dit fragment was.
Ja, inderdaad. Ja.
Leuk hoor, dit fragment.
Ja, we hebben het nu vooral gehad over samenwerken, communicatie, codekwaliteit. Dat hele belangrijke dingen zijn om als developer goed te kunnen. Of Dat dat factoren zijn die aangeven of iemand een goede developer is. Als ik kijk naar mijzelf en Stefan, wij kijken ook vaak naar cv's van developers. Om te kijken of ze sync-materiaal zijn, hè, om mensen die bij ons willen komen werken. Wat wij vaak interessant vinden in een cv, als iemand hele toffe hobbyprojectjes doet, dat vinden we dan leuk. Maar maakt dat iemand per se een betere developer, is dan de vraag.
Ja, misschien moeten wij daar dan zelf wat over zeggen. Ja. Hoe wij ernaar kijken bij een sollicitatietraject. Daar ga je uiteraard niet de techniek in, althans jij en ik niet.
Nee.
Dat wordt behartigd door een van onze technische collega's. Ik denk dat het dan heel relevant is hoe communicatief ben je? Hoe goed kun je samenwerken en op welke manier kun jij waarde toevoegen in een multidisciplinair team? En daar komen wel een beetje dezelfde dingen naar voren. Kun je kennis overdragen? Kun je het opknippen in stukken? Ben je verbaal uit het juiste hout gesneden? Hè? Sta je een mannetje, maar kun je ook samenwerken? Het zijn wat meer de soft skills die dan relevant zijn. Maar ik denk, en dan ben ik wel benieuwd wat jullie daarvan vinden, dat minstens zo belangrijk is in het vak als developer als de technische skills.
Jouw punt is dat de communicatieskills net zo belangrijk zijn als technische skills.
Ja. Ja.
Nee, eens. Ben ik helemaal mee eens. Zeker bij ons in de detachering. Wij komen tijdelijk op klussen. Dus je moet snel de code snappen, maar je moet ook snel relaties maken. En met mensen goed overweg kunnen, zodat je de juiste dingen kan gaan regelen. Ik durf wel de stelling neer te leggen dat communicatie belangrijker is dan goede codingskills. Sterker nog, ik kan wel voorbeelden geven. Je kan iemand hebben die supergoed kan coderen, die kan ergens een hoekje stoppen, die geeft een opdracht en die gaat echt hele mooie dingen maken. Maar zo werkt het in de praktijk meestal niet. In de praktijk zul je met meerdere teams moet je samenwerken. Je hebt stakeholders, je hebt andere mensen waar je wat van nodig hebt. Dus je moet met andere mensen kunnen omgaan en communiceren om voor elkaar te krijgen wat je voor ogen hebt. Net ging het over hobbyprojectjes, vind ik leuk.
Ja.
In ons vakgebied zijn er best wel mensen die vinden van je moet in je vrije tijd ook programmeren. Je moet hobbyprojectjes doen om jezelf te ontwikkelen, om beter te worden. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik denk dat je een goede werk-privé-balans moet hebben. En als jij het leuk vindt om in je vrije tijd te coderen, moet je dat zeker doen. Maar dat kan je niet eisen. Je vraagt toch ook niet van een chirurg, verwacht je toch niet dat hij in het weekend op zijn eigen familie gaat opereren? Nee. Ja, dus ik vind dat heel, heel bijzonder dat mensen verwachten dat in je vrije tijd dat je allemaal nieuwe dingen moet leren. Dat moet je doen als je het leuk vindt en anders niet.
Ja, dus het maakt je niet per se een betere, het maakt je ook niet een slechtere developer als je dat niet doet.
Nou, als je daardoor zeg maar je werk-privé-balans niet meer op orde hebt, denk ik dat je daardoor uiteindelijk een slechter ontwikkelaar wordt.
Ja, en toch hebben we ook wel collega's die juist hele leuke hobbyprojecten hebben.
Daar ben ik er een van.
Ja.
Wie bouwt er het Rad van Fortuin na? That's me. Et cetera. Kijk, wat Bouke zegt, mee eens. Je hoeft niet per se een hobbyprojectje te hebben om beter of minder te zijn. Voor mij helpt het juist wel om nieuwe contexten te leren te begrijpen, waar ik normaal gesproken bij de opdracht niet altijd aan toe kom. En voor mij is de oplossing dan, ga hobbyprojectjes bouwen. Op wat voor manier dan ook. Het Rad van Fortuin, wat ik net zei, dat is er één van. De Sync-website is natuurlijk ook een hobbyprojectje geweest.
Zeker.
Wat in principe in een andere taal is geschreven. En nog even inzoomen op jouw vraag, Stefan. Hè, van, net stelde je communicatie en er werd over cv gezegd. Op mijn cv staat bijvoorbeeld een Angular of een React of wat dan ook. Dat zijn frameworks tegenwoordig. Maar mensen vergeten heel vaak dat framework is geschreven in JavaScript. En die vergeten heel vaak ook de oorsprong waar ik in feite vandaan kom. En als je dan een cv voorlegt op een Vue.js-klus, wil niet zeggen dat ik dat niet ken. Probeer altijd wel op de hoogte te blijven van de contexten van zo'n framework. En denk als je dat presenteert aan iemand op een zwart-wit papiertje en het staat daar niet op, je kan het niet.
Ja.
Daar ben ik het niet mee eens.
Nee, maar ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want dat is een frustratie die wij herkennen. Dat het nog wel eens lastig is om aan klanten duidelijk te maken dat iemand weliswaar misschien niet precies met die versie uit de voeten kan of met dat framework. Maar dat gezien zijn historie en de persoon die daar voor je staat, zo iemand dat echt gemakkelijk zichzelf eigen maakt. En bij klanten heerst dan de opvatting van, goh, dat kost heel veel tijd en inwerken en toestanden, terwijl de praktijk is anders. Weet je, als je iets leuk vindt om te leren en het ligt in het verlengde van wat je al deed, dan pak je dat zo op. En wij weten dat. Het is onze taak om ook klanten daarvan te overtuigen. En gelukkig gaat dat vrij aardig.
Gelukkig wel, ja.
En desalniettemin is dus groei of nieuwsgierigheid ook een onderdeel van wat maakt een goede developer.
En enthousiasme.
Ja.
We hebben helemaal in het begin een paar stellingen gehad waar jullie het eens of oneens mee waren. Misschien is het goed om even terug te blikken om te kijken hoe we daar nu bij zijn geëindigd of wat we daarvan hebben gemaakt.
Ja, de eerste stelling ging over nette code. En volgens mij was de consensus wel dat het schrijven van nette code wel heel erg bijdraagt aan het zijn van een goede developer. De tweede was de teamspeler. Nou, daar waren we eigenlijk al meteen over uit. Dat is noodzakelijk. Ik denk dat de communicatie ook in dat hoekje past. En als laatste hadden we het over het spreken van meerdere programmeertalen. Hoe kijken jullie op die laatste stelling terug? Hoe zou je die samenvatten?
Het is een pre, maar het hoeft niet.
Ja, weten wat er speelt, maar geen primaire behoefte om het ook te kunnen. Dus weten waarin, in welk landschap je eigenlijk actief bent. Even los van je eigen expertise.
Dus je hoeft niet per se meerdere talen te kunnen schrijven. Maar... Nee. Hebben we dan nog iets belangrijks gemist op de vraag, wat maakt een goede developer?
Ja, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, maar ik weet niet of dat te maken heeft met het zijn van een goede developer, is verwachtingsmanagement. Ik denk dat het in heel veel vakken belangrijk is, maar developers zijn notoir slecht in schatten van hun eigen werk. Ik denk dat dat wel een feit is. Dus als je dat weet, dan kan je daar rekening mee houden. Maar ik denk dat het belangrijk is, ik denk dat het niet halen van een deadline is niet zo belangrijk. Als je maar op tijd aangeeft, jongens, dit gaan we, we dachten dat het x zou zijn, maar het is 2x. Wees communiceren over, en dan komen we weer op het woord communiceren. Wees gewoon duidelijk en heb gewoon iedere keer contact. Hey, hoe staat het nu voor? Denk je nog steeds dat je deadline gaat halen? Niet? Oké, wat haal je dan wel? Wat ik ook heel mooi vind, jij noemde net even Agile. Een van de dingen van Agile is, we zeggen niet meer wat je in Agile heel mooi kan doen. Dan kan je wel een deadline stellen, maar dan kan je gaan schuiven in wat stoppen we in het product. En dan stoppen we er gewoon minder features in. Dus dat vind ik ook een hele mooie manier om daarmee te spelen. Maar goed, ik denk dat verwachtingsmanagement super belangrijk is. Maar ik weet niet of dat per se voor een goede developer is. Ik denk dat voor heel veel vakken geldt, maar het helpt je wel om een betere developer te zijn. Maar goed, bottom line, het is weer communicatie, denk ik.
Maar hoe schatting?
Dat is een hele goede vraag. Dat zal er vast een onderdeel van zijn. Ik denk ook dat er is altijd meer complexiteit dan je voorziet. Waar ik persoonlijk heel veel last van heb, is dat ik altijd in mijn hoofd denk, zo ga ik het ongeveer doen. En dan ga ik mee aan de slag. En dan zitten er toch weer allerlei lijken in de kast die ik niet zag aankomen. En goed, op een bepaald moment weet je dat. Dus je weet er gaan lijken uit de kast komen. Dus je schat in keer 2. Maar ja, goed, op een of andere manier blijft het toch altijd lastig om dat goed te doen. En soms valt het ook mee. Hè. Het kan ook de andere kant op. Maar in de praktijk valt het meestal tegen. Jeroen, waarom denk jij dat het komt dat wij notoir slecht zijn in schatten?
Ik ben het niet met je eens. Ik kan heel goed mijn werk inschatten.
Dit vind ik interessant. Dus jij zegt dat je weinig schattingsfouten maakt?
Ja.
Oh, interessant. En geldt het alleen voor jou of dan ook voor je hele team?
Dan zoom ik wel echt in alleen op mijn eigen werk.
Maar dat is wel grappig. Dat betekent dus ook dat je weinig verrassingen hebt in je werk.
Ja, ze zijn er wel. Okay. Maar ja, die zijn altijd binnen de marge. En anders zoek je toch weer de communicatie op voor jou. Hè, het stukje verwachtingsmanagement, eigenlijk wat je net zei. Ja. Maar wat mij eigenlijk bezighoudt, hè, we hebben er nu over wat maakt een goede developer. En communicatie is daar één van. In de praktijk zie ik niet dat elke developer dusdanig op dat niveau kunnen communiceren, hè, om al die eigenschappen te doen en verwachtingsmanagement en weten wat de context is en weten wat pair programming is en hoe je dat moet doen, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk ook niet dat iedereen dat altijd maar moet kunnen. Als een paar dat kunnen en de anderen meenemen, zou ook al goed kunnen zijn. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Bouke.
Ja, eens. Niet iedereen heeft dezelfde skills, maar goed ook, dan maakt het interessant en uitdagend. En zeker, als je dus wat mensen hebt die wat meer sociaal vaardig zijn en die je in je team hebt, die kunnen de andere mensen helpen en op sleeptouw nemen. Dat is er helemaal mee eens.
Er wordt ook heel vaak gezegd, ja, we moeten 2 extra manschappen hebben van top-level segmenten, et cetera. Want dan gaan we 2 keer zo snel. Ja, dat is gewoon niet zo in de praktijk.
Nee, zeker niet als je in een complexe situatie zit met afhankelijkheden van andere teams en noem maar op. Weet je, dat kost allemaal heel veel tijd. En ik weet niet of het iets is wat ze zeggen overal, maar wat ik vaak hoor is, met 9 mannen of met 9 vrouwen kan je niet een baby in 1 maand baren. Zo werkt het ook. Nee, maar het is blijkbaar een software uitdrukking, want ik zie jou.
Overschatting gesproken.
Je hebt het nog nooit gehoord? Nee. Okay. Dat is dan typisch iets uit ons vakgebied. Ja, je kan er wel developers bijschuiven, maar als je er eentje bijschuift, als je van 1 naar 2 gaat, gaat het niet 2 keer zo snel.
Nee, precies.
Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja. Nee, die had ik eigenlijk nog nooit gehoord.
Dat is blijkbaar toch typisch een software ding. Dat wist ik niet.
Ja, mag ik hem dan zo samenvatten? Dat de perfecte developer die schrijft nette code, is een teamspeler, spreekt tenminste 1 taal vloeiend, kan zijn kennis goed overdragen, kan complexe stukken in kleine stukken opknippen en houdt van puzzelen, heeft doorzettingsvermogen en denkt in oplossingen. En niemand is perfect.
Ik denk dat het een hele mooie samenvatting is. Zelfs als je, denk ik, 5 van die 10 eigenschappen hebt, ben ik best wel een goede developer.
Ik wil heel graag Jeroen en Bouke bedanken voor het aansluiten bij dit gesprek. Onze twee top developers.
Dankjewel, graag gedaan.
Ja, als je het nou leuk vindt om naar onze podcast te luisteren, abonneer je dan vooral op de Sync podcast over data, DevOps en development.
En dat kan natuurlijk gemaild worden.
Ja, en als je nou een vraag hebt of een opmerking of je wil klagen of denkt, nou, ik ben het echt niet eens met wat jullie allemaal begroepen, stuur dan een mailtje naar podcast@syncict.nl en dan nemen we dat volgende keer mee. Dank jullie wel.